Goedemorgen gemeente, gasten, kijkers en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Opperthof uit Siddeburen. Aanstaande woensdagavond in de oudejaarsdienst hoopt dominee Riemersma uit Ommen voor te gaan. Deze dienst begint om 7:30. In de nieuwjaarsdienst hoopt dominee Viergever uit Oostwold voor te gaan. Organist vanmorgen is Jolanda te Velde. De bloemen zijn met een hartelijke groet van de gemeente deze week bezorgd bij de familie Holtman-Hulsker, Weenderstraat 25, in verband met hun 45-jarig huwelijk. En bij de familie Brouwer-Boneschansker, Schoolstraat 99, vanwege hun 60-jarig huwelijk. Maandag is de uiterste dag van het inleveren van de kopij voor het kerkblad bij mevrouw Meijer, Kraaikampweg 1A. Zondag 4 januari is er weer een inzameling voor de voedselbank. Deze keer vragen we u om blikken of pakjes soep mee te nemen en in te leveren op die zondag. Inleveren kan onder de toren of bij de ingang van de consistorie. Let op, alleen op zondag 4 januari kan er ingeleverd worden. Alvast hartelijk dank. De eerste collecte is voor de diaconie. En de tweede en de uitgangscollecte is bestemd voor het instand houden van de gemeente. De collecten van harte aanbevolen en vergeet u de zendingsbussen niet. Het intochtslied is Psalm 124. We wensen iedereen een goede en gezegende dienst toe.
Laten we stil worden tot God. Onze hulp is de naam, de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade en vrede voor u van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Deze tekst uit Hosea 11 wordt aangehaald in de evangelielezing van vandaag en is daarom de openingstekst van deze dienst. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. De psalmen die we zingen gaan ook over die bevrijding uit Egypte. We zongen net al de psalm van deze zondag, psalm 124. En nu zingen we psalm 105, couplet 3, 17 en 21. 3, 17 en 21 van 105. Vraag naar de Heer en naar zijn sterkte. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, zei God over zijn volk Israël. En toen hij hen daaruit geroepen had, gaf hij hen de wet. Met de bedoeling, zoals we zongen, dat ze zijn wet zouden betrachten en voortaan standvastig op zijn wegen gaan. En niet alleen Israël, maar ook wij mogen van die wet, die 10 geboden, de goede woorden van God leren, hoe wij te leven hebben. Daarom luisteren we nu opnieuw naar die 10 woorden als spiegel voor ons persoonlijk, als reflectiemoment. Wat ging er goed de afgelopen week en wat ging er misschien niet goed en moeten we aan God opbiechten en ons van bekeren. Aansluitend zingen we dan nog een psalm, psalm 81, couplet 3, 4 en 7. We kijken nu in de spiegel als reflectiemoment Gods geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte uit de slavernij heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet misbruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam misbruikt. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. De 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. En toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons, dan zullen we luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, anders sterven we. Maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd. Want God is gekomen om u op de proef te stellen en opdat de vrezen voor hem u voor ogen staat, opdat u niet meer zondigt. Laten we samen bidden om de Heilige Geest. Heren, heren, almachtige Schepper van hemel en aarde, onze Vader in de hemel, u bent een God die bevrijdt. U bevrijdde uw volk Israël uit Egypte. U bevrijdt mensen uit slavernij. U bevrijdt ons uit de slavernij van de zonde. Dank u wel dat u een verlossende, een reddende, een heilbrengende God bent. En dat we dat vandaag met elkaar mogen vieren. Dat we dat elke eerste dag van de week met elkaar mogen vieren. De dag van uw opstanding. Jezus leeft. En wij met u. Laat dat zo zijn, God, dat we met u leven. In gehoorzaamheid aan uw geboden. We hoorden er net 10 van. En sommige gaan ons misschien best goed af. Maar sommige misschien ook niet. We biechten het u op dat wij geen engelen zijn. Dat het nogal eens misgaat. En dat is onze eigen schuld. Vergeef het ons. Reinig ons. En vul ons met uw Heilige Geest. Zodat niet de kwade geesten ons blijven bezetten. Of de geest van slavernij of duisternis. Maar dat uw goede geest, de geest van het licht, ons leven vult. Dat we met en voor u leven. En zo ook voor elkaar. En niet altijd weer zo egoïstisch zijn of zelfzuchtig. We horen vandaag een aangrijpende geschiedenis, een spiegel ook, hoe diep we als mensen kunnen zinken. Behoed ons daarvoor en geef dat we wel naar u luisteren, u wel volgen en zo het goede doen en het goede zoeken in deze wereld. We bidden u dat natuurlijk niet alleen voor onszelf, maar we bidden het u voor heel het dorp, voor Vlagtwedde, voor heel onze provincie, voor heel ons land en wereldwijd, dat iedereen u, Jezus, erkennen zal als koning der koningen, als Heer van ons leven. Want u bent de goede God, de enige echte, de ware, de verlosser, de redder. En daarom zijn we hier in de kerk, of als dat niet lukte, op afstand verbonden om u te zoeken, om te oefenen in het dienen van u. Om onderwijs te ontvangen uit de Bijbel. Om elkaar te ontmoeten. Om onze gaven te geven, te bidden, te zingen. Om alles te doen tot eer van u. Laat het dan ook goed zijn. Neem ons mee dat we niet afgeleid worden. Maar neem ons mee in uw boodschap. Dat uw woord voor ons het leven zal zijn. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. ...28 december... is in de kerkelijke kalender de dag waarop de onschuldige kinderen worden herdacht. De kindermoord in Bethlehem. De eerste martelaren wordt het ook wel genoemd. Mensen die omwille van het geloof in Jezus moeten lijden en zelfs sterven. Er is zoveel zinloos geweld in deze wereld. Wat moeten we daar nu mee? Wat zegt God daarover? Daar hopen we op deze dag bij stil te staan, opdat die onschuldige kinderen niet vergeten worden en opdat wij ervan leren. Daarom de lezingen, de eerste uit Jeremia 31 en de tweede uit Matthäus 2. De profetenlezing uit Jeremia 31 en de evangelielezing uit Matthäus 2. De eerste lezing, Jeremia 31 vanaf vers 15. En deze tekst wordt dan in Matthäus weer aangehaald. Jeremia 31 vanaf vers 15. Zo zegt de Heere. Er is een stem gehoord in Rama. Een rouwklacht. Een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Ze weigert zich te laten troosten over haar kinderen, want ze zijn er niet meer. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw werk, spreekt de Heere. Zij zullen uit het land van de vijand terugkomen Er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied. Dat is de profetenlezing. En dan hoor dan nu het evangelie uit Matthäus 2 vanaf vers 13. Nadat zij vertrokken waren, dat gaat over de wijs uit het oosten. Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heer verschijnt aan Jozef in een droom en zegt: sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte. En blijf daar totdat ik het u zal zeggen. Want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijze bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht alle jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van 2 jaar oud en daaronder. In overeenstemming met de tijd die hij bij de wijze nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia: een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen en wilde niet vertroost worden, omdat ze er niet meer zijn. Toen Herodes gestorven was, zie, een engel van de Heer verschijnt Jozef in een droom in Egypte en zegt: sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en ga naar het land Israël. Want zij die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder met zich mee en kwam in het land Israël. Maar toen hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was in plaats van zijn vader Herodes, was hij bevreesd daarheen te gaan. Maar nadat ze door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren, vertrok hij naar het gebied van Galilea. En toen hij daar aangekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette, zodat vervuld werd wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener genoemd zal worden. Dit is het woord van God. Gelukkig wie naar dit woord luistert en ernaar leeft. Halleluja. We zingen nog een lied waarin het ook gaat over die strijd van de koningen die neergaan tegen de koning der koningen. Maar wij prijzen de enige echte koning als Heer. 138, wij trekken in een lange stoet de koning tegemoet. Thank you. geroepen gemeente van Christus hier in Vlagtwedde. Goed leiding geven is nog niet zo makkelijk. Goed leiderschap is nog niet zo eenvoudig. Dat merk je zelf misschien ook wel als je probeert je huishouden een beetje op orde te krijgen. Als je probeert je gezin een beetje in het rechte spoor te houden. Je bedrijf te leiden, je verantwoordelijkheid te nemen in de kerk of in een vereniging. Goed leiding geven is niet altijd makkelijk. Dat zien we in het klein en in het groot. Je hoeft het nieuws maar aan te zetten en je ziet de acties van leiders die soms heel succesvol zijn, maar soms schud je ook wat meewarig je hoofd en denk je, hoe kunnen ze dat nu weer doen? Het is blijkbaar niet zo vanzelfsprekend dat iedere leider, iedere koning, iedere president, iedere vorst, iedere machthebber altijd een goede leider is. Dat is bepaald niet het geval. Maar aan de andere kant voelt het soms ook wel een beetje gemakkelijk om altijd maar weer te zitten voeteren op onze regering en op de leiders van de wereld die het allemaal verkeerd doen. Want doe het zelf maar eens beter, toch? Je hebt soms zelfs al je handen vol om je eigen leven op de rit te hebben. Van je gezin, van je bedrijf. Het is toch niet zo makkelijk om een heel land of een hele samenleving te leiden en te besturen. Dat is iets van alle tijden. Ook in het Romeinse Rijk waren er allerlei intriges en mensen die streden om de macht. Die probeerden invloed te krijgen aan het Romeinse Hof. En hoe breng je het daar dan als leider van af? Nou, er was één iemand die het best goed leek te doen. Hij gooide hoge ogen. Herodes. Hij was bevriend, dus eerst met keizer Julius Caesar en daarna ook met zijn opvolger, keizer Augustus. Hij stond hoog in aanzien, die Herodes. Hij had het aardig goed gedaan, aanzien verworven. En hij kreeg zelfs van geschiedschrijvers de titel Herodes de Grote. Dat was met name vanwege de enorme bouwprojecten die hij voor elkaar wist te boksen. Op allerlei plekken heeft hij enorme bouwprojecten nagelaten. En zeker niet de minst belangrijke, de tempel in Jeruzalem. De tempel voor de God van Israël heeft hij ontzettend veel in geïnvesteerd om die uit te breiden, bijna opnieuw te herbouwen en een prachtig, prachtige Joodse tempel van te maken. Herodes de Grote, een groot koning, een groot leider, hoog in aanzien bij de keizer en in het Romeinse Rijk. Maar helaas, er lijkt weinig veranderd in de wereld. Want ook vandaag zien we het, dat soms leiders die zo groot lijken te zijn, afschuwelijk lelijk in de fout kunnen gaan. We lazen het in vers 16 van Matteüs 2. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht alle jongetjes om in Bethlehem van 2 jaar en jonger. Afschuwelijk. Die veelbelovende Herodes de Grote deed nu zo'n laffe daad. Kindertjes, baby's nog, zomaar om laten brengen. Waarom? Totaal zinloos. Het was egoïsme. Angst voor zijn eigen troon. Want hij had wel iets gehoord van die wijzen uit het oosten. Dat er een koning van de Joden zou zijn. En dat was nou juist, zou zijn geboren. En dat was nou juist wat hij wilde zijn. Koning van de Joden. Want het zat hem dwars dat hij bij de Romeinen weliswaar aanzien had. Maar bij de Joden niet. Want die wisten heel goed dat hij geen echte Jood was. En die waren altijd op hun hoede bij deze Herodes de Grote. En nu komt dat tot een verschrikkelijke climax of anticlimax. Zijn ware aard komt boven. Zijn boosheid, zijn woede. Wat kun je als mens in een vlaag van woede, in drift, verschrikkelijke dingen doen? Onschuldige baby's. Vermoord. Zou Herodes beseft hebben dat hij hiermee in de voetsporen ging van zo'n andere wrede heerser, eeuwen voor hem, de farao van Egypte, die opdracht had gegeven om alle Hebreeuwse jongetjes die geboren werden in de Nijl te gooien en ze te doden. Ook vanuit diezelfde angst voor het volk van God, voor het volk van de Joden. Wat kun je als leider, wat kun je verschrikkelijk de mist ingaan? Verschrikkelijke fouten maken. Het kwaad ontketenen in deze wereld. Deze Herodes ging over lijken. Josephus, Flavius Josephus, vertelt ons dat zelfs zijn eigen vrouw, een van zijn vrouwen, hij had er een heleboel, zijn kinderen niet veilig voor hem waren. Maar dat ze soms zomaar gedood werden. Omdat hij bang was dat ze hem naar de kroon stoten, op zijn troon wilde gaan zitten. Herodes de Grote bleek een misdadige wreedaard te zijn. Maar het verraderlijke van zulke wrede dictators is nu juist dat ze nooit altijd alleen maar wreed zijn. Dat is het verraderlijke. Ze doen ook altijd goede dingen die hun praktijken camoufleren. En de parallellen laten zich vandaag de dag helaas maar al te makkelijk aanwijzen. Herodes zette zich in voor de tempelbouw. Geweldig, zou je zeggen, toch? De leider van het Amerikaanse wereldrijk, Trump, sluit zo ongeveer al zijn toespraken af met God bless America. En hij geeft de kerk alle ruimte. Prachtig, toch? De leider van het Russische wereldrijk, Poetin, laat prachtige nieuwe kerken bouwen. Laat oude kerken restaureren. Komt op voor het belang van huwelijk en gezin. Mooi toch, zo'n goede leider. Zelf gaat hij ook nog alles naar de kerk. Een Herodes, een Trump, een Poetin, een leider die de tempeldienst, die de kerkdienst ondersteunt. En soms laten we ons zo daardoor het zand in de ogen strooien, dat we niet in de gaten willen zien dat diezelfde mensen soms ook verschrikkelijke wrede dingen doen. In het groot, maar misschien ook wel dichtbij. Iemand die een flinke schenking aan de kerk doet, dat je dan denkt, nou, dan hebben we het maar even niet over de rest van het leven van die persoon. En knijpen we even een oogje toe. Zomaar kan dat ook bij ons erin sluipen. Dat we ons zand in de ogen laten strooien door mensen met misschien een grote mond, met veel geld, maar ondertussen. Pas op. Deze aangrijpende geschiedenis van Herodes is een waarschuwing, ook voor ons. Pas op met mensen die misschien eerst hele goede dingen lijken te doen, maar hou ze in de gaten. Herodes blijkt net zo wreed te zijn als farao. En welke leider misschien dan ook wel. Als we het plaatsen in het perspectief van het Koninkrijk van God, beseffen we wat er aan de hand is. Dit is een strijd van Herodes tegen de koning der koningen. Hij voelt aan, zijn positie wordt aangemorreld. Er komt een koning die hem de baas is. En hij verzet zich als een kat in het nauw die rare sprongen maakt om die koning maar tegen te houden. Zo zijn wij als mensen blijkbaar. Als God ons te dicht op de huid komt, gaan we hele rare dingen doen. Pas op, want God komt ons dicht op de huid met kerst. Heel dicht is Hij ons op de huid gekomen. Maar hoe reageren we? Je ziet eigenlijk maar twee soorten reacties. En de vraag is hoe wij dan reageren. Geven we ons over zoals de wijzen uit het oosten? Aanbidden we, erkennen we Hem als koning? En laten we Jezus koning zijn in ons leven? Of verzetten we ons? Willen we ons eigen belang, onze eigen macht, koste wat het kost, in stand houden? We zien het hier ontstaan. Herodes als antimacht, als tegenmacht, tegen het koninkrijk van God. En daar worden zelfs onschuldige kinderen voor opgeofferd. Hij gaat over lijken. Wat doen wij? Buigen we voor koning Jezus of verzetten we ons? Deze afschuwelijke geschiedenis, de kindermoord in Bethlehem, wordt elk jaar herdacht in de Wereldkerk op 28 december. Om het niet te vergeten, de verschrikkingen die mensen elkaar aandoen en deze kinderen niet te vergeten. Het was de schuld van Herodes, het was de kwaadheid van mensen. Maar toch wordt vreemd genoeg de schuld van zoiets ook wel elders gezocht. Als er erge dingen gebeuren, als mensen verschrikkelijke dingen doen, als mensen in een oorlog kinderen bombarderen, dan wordt er soms zomaar het geloof, of de kerk, of God zelfs, de schuld gegeven. Maar is dat eerlijk? Om van de slechte dingen die wij als mensen doen, om daar het geloof, de kerk, of zelfs God de schuld van te geven? Dit is niet de schuld van God, die kindermoord. Dit is de schuld van Herodes. Herodes doet het verkeerd. We moeten ons dus geen zand in de ogen laten strooien. Enerzijds, zoals ik al zei, door leiders die misschien heel veel goede dingen doen, maar ondertussen de katjes knijpen in het donker. Maar ook niet anderzijds ons zand in de ogen laten strooien door mensen die overal God maar de schuld van geven. En daarmee weglopen voor hun eigen verantwoordelijkheid. Want het is niet Gods schuld. Het is de schuld van mensen dat er oorlog is. Wij hebben een verantwoordelijkheid gekregen van God. Een geweten. We weten drommels goed wat het verschil is tussen goed en kwaad. Maar leven we er ook naar? Leven we er ook naar? Of geven we liever een ander de schuld? Helaas doen mensen elkaar verschrikkelijke dingen aan. En de parallellen liggen helaas voor het oprapen. Hoeveel slachtoffers, ook kinderen, zijn er niet gevallen in Gaza, in Oekraïne, in Soedan? Wie zou niet wenen? Matteüs haalt daarvoor een oude tekst uit Jeremia 31 aan. Over het gehuil in Rama. Dat vraagt misschien enige toelichting. Wat was Rama? Rama was de verzamelplek voor de deportatie van de Joden toen ze in ballingschap gevoerd werden. Ze werden naar Rama gebracht. Je zou kunnen zeggen dat was het laatste binnenlandse kamp voordat ze afgevoerd werden, gedeporteerd in ballingschap. En je hoort het gehuil, het gejammer als het ware nog daar in Rama. Het volk van God gedeporteerd. Jeremia 40 wordt erover gesproken. En Rachel, die huilde over haar kinderen. Rachel is de stammoeder. Was de moeder van Jozef en Benjamin, waar het tweestammenrijk uit voortgekomen is. In Genesis 35 vers 19 staat dat haar graf in de buurt van Bethlehem was. Dus de mensen in Bethlehem die kennen die geschiedenis natuurlijk. Rachel was hun stammoeder. En dat wordt in Jeremia dan genoemd. Rachel die huilt als de stammoeder die met de moeders van Bethlehem meehuilt. Wat een verschrikkingen doen wij als mensen, en vaak juist ook de mannen, wat een verschrikkingen doen wij mensen en kinderen aan. Kindermoord in Bethlehem, in Gaza, in Soedan, wie zou niet wenen? En in ons land, zijn de kinderen dan veilig? Ik kan me erover blijven verbazen hoe weldenkende mensen blijven pleiten voor abortus. En begrijp me goed, ik bedoel niet in medische noodgevallen en dergelijke, maar ik bedoel die duizenden situaties per jaar in ons land, waar de omgeving blijkbaar faalt om een jonge moeder te helpen om haar kind te kunnen opvoeden. En dat daarom maar besloten wordt om dat kind te laten doden in de moederschoot. Wanneer ontdekken we als Nederlanders dat dat allesbehalve normaal is? Dat we ons moeten schamen dat onze wetgeving daarin vooroplopend was. Van mensenlevens en zeker van kinderlevens blijf je af, toch? Een mensenleven is waardevol, een schepsel van God, daar blijf je van af. Wij willen niet dat deze wereld bepaald wordt door wreedheden zoals Herodes die al toepaste. En zoals dat nog steeds maar door lijkt te gaan. Waar koste wat het kost kinderen moeten wijken voor de carrière van zo'n vorst of van wie dan ook. Dat mag niet. Deze wereld mag niet geregeerd worden door het kwaad. Wie zou niet meehuilen met Rachel? Wie zou niet wenen? Ja, er is nog iemand die huilt. En dat is God. Het raakt God. En daarom laat hij het er niet bij zitten. Dat horen we al bij de Exodus. De ellende van het volk Israël raakt God. En nu opnieuw. En daarom is het kerst geworden. Daarom is God gekomen. Dat er ellende is in deze wereld is niet Gods schuld. Dat is onze schuld als mensen. Wij staan elkaar steeds weer naar het leven. Dat het mis is, is onze schuld. Maar toch, ondanks dat het niet Gods schuld is, toch raakt het God zo, is hij zo betrokken dat hij zegt, maar ik kom jullie wel helpen. Ik kom het goed maken. We laten niet het kwaad, de wreedheid, het laatste woord hebben. God komt zelf. Zelfs als hem dat zijn eigen leven zal kosten. Wat een verschil. Herodes, die over lijken gaat om zijn eigen positie te behouden. Of Jezus, die zichzelf geeft, onschuldig, om anderen te redden. Voor het parlementsgebouw in het huidige Israël staat een grote menorah, een kandelaar, waarop in 29 taferelen de geschiedenis van Israël wordt uitgebeeld. En een van die taferelen, daar kun je Rachel zien. Geknield, huilend, wenend. Dat is gebaseerd op deze tekst uit Jeremia 31. Maar er staat ook iemand bij Rachel. Rut. En Rut heeft een kandelaar met 3 armen vast. 3 geslachten na Rut werd wie geboren? Koning David. En daarin zit die lijn dat voor die wenende Rachel de hoop niet verloren is. Maar dat er een koning David geboren wordt. Dat er een Messias geboren wordt. De zoon van David. Dat er redding komt. Zoek het maar eens op internet als je thuis bent. De menorah voor het parlementsgebouw in Israël. En dan over Rachel en Rut. Een aangrijpend beeld. Maar zo hoopvol. God hoort het geween, het gehuil van die moeders. En God komt er wat aan doen. God komt zelf in zijn zoon, Immanuel, de zoon van David. Dit kind neemt het op tegen de wrede Herodesen van deze wereld. Tegen de wrede machten van het kwaad. Maar dat ging niet gemakkelijk. Dat betekent strijd en lijden. Net als het volk Israël, wat door veel beproevingen, strijd en lijden heen moest, voordat het in het beloofde land aankwam. Die lijdensweg van zijn volk gaat de Messias zelf ook. Al als baby is hij zijn leven niet zeker en moet Jozef met Jezus en zijn moeder vluchten naar Egypte. God komt op aarde om te redden. En wat is zijn beloning? Hij moet vluchten. Zo gastvrij zijn wij als mensen, blijkbaar. Als God het beste met ons voor heeft. Als baby niet gewenst in je eigen land. Jozef, Maria, Jezus. Als vluchtelingen. Dat mag ook onze omgang met vluchtelingen vandaag de dag wel bepalen. Als mensen in Ter Apel op de poort kloppen, zeggen we dan, geen plaats in de herberg, ons land is vol? Of denken we aan Jezus, die moest vluchten? En zien we in die vluchtelingen Jezus? Zoals Matthäus het verderop in hoofdstuk 25 zegt, zoals Jezus het zegt, in zoverre je dat aan een van de minsten hebt gedaan, gastvrijheid geboden, zo heb je dat aan mij gedaan. Dus als er voor een bepaalde groep mensen reden is om gastvrij te zijn, dan is het wel voor christenen. Omdat Jezus ons inspireert en onze Heer is. En omdat Jezus zelf vluchteling was en weet wat het is. Kijken we zo naar de vluchtelingen die bij ons in ons welvarende land op de poort kloppen? Jaren later, als Herodes eindelijk zelf gestorven is, geeft een engel van de Heer Jozef de boodschap om met Jezus en zijn moeder vanuit Egypte weer terug naar Israël te gaan. En Matthäus die wijst daarbij op dat ontroerende verband met die tekst waar we mee begonnen in Hosea 11. Prachtig om misschien in alle rust vanmiddag het boek Hosea eens door te nemen. Je hoort daar op een ontroerende manier hoe God met zijn volk Israël, die hij heel persoonlijk als zijn zoon, zijn kind aanspreekt, hoe die vol liefde met dat volk in gesprek is en zegt: ik heb zo goed voor jullie gezorgd. Ik heb jullie geroepen uit Egypte. Maar steeds luisterden jullie niet en gingen jullie weer de Baals en de afgoden achterna. En ging het weer mis. Maar dan toch, waar dat ook in Hosea weer terugkomt: maar ik zal jullie niet, ondanks jullie ongehoorzaamheid, ik zal jullie niet loslaten. Ik breng jullie weer thuis. En hier in Matthäus wordt zichtbaar hoe. Via Jezus komen Joden en via Jezus komen straks ook alle volken die in Jezus willen geloven. Thuis. Thuis in het beloofde land. God zal zijn volk, zijn zoon, uit Egypte roepen. Zoals met de Exodus. En nu Jezus, uit Egypte geroepen. Als Herodes dood is, vertelt de engel het: jullie kunnen weer naar het beloofde land. Uit Egypte. Naar het land Israël. Het lijkt allemaal glorie. Maar nee. Dat is te snel. Het vrederijk is er nog niet. Dat komt nog. Wij leven nog in die tussentijd. Er is nog steeds veel ellende. En we zien uit naar het koninkrijk van God. Maar Jezus blijkt nog niet welkom in Jeruzalem. Archelaus, een van de zonen van Herodes, is aan de macht. En misschien wel net zo wreed als zijn vader. Hoe dan ook, Jozef vertrouwt het niet. En besluit om niet naar Judea, Jeruzalem te gaan. Maar uit te wijken naar Galilea. En zo komt het dat Jezus in Nazareth is opgegroeid. Geen plaats nog in Bethlehem, de stad van David, of in Jeruzalem, de hoofdstad, maar in een vergeten stadje, waarvan het spreekwoord zegt: kan uit Nazareth iets goeds komen? Jezus voelt zich er niet te goed voor om juist in een vergeten stadje op te groeien. Dat is goed leiderschap. Niet je eigen belang voorop ten koste van anderen, maar het belang van anderen. Zoals een goede herder die desnoods zijn eigen leven geeft om zijn kudde, zijn volk te behouden. We gaan dat straks zingen. Hij maakt ons levend door zijn dood. Laat dat besef, broeders en zusters, ons leven bepalen. Niet egoïstisch, zelfzuchtig als Herodes, maar Jezus Heer laten zijn. Zijn voorbeeld volgen. Hem het voor het zeggen laten hebben in ons leven. Dankbaar voor de redding door hem. Niet mijn carrière, maar het belang van de ander. God en mijn naaste liefhebben. We gaan afronden. Maar ik dacht, misschien is het wel goed om nog even een korte samenvatting te geven. Omdat er misschien best veel voorbij gekomen is. Wat leren we hier nu van? Nou, Herodes is in ieder geval een waarschuwing om wrede dictators te ontmaskeren. Die dus misschien hele mooie dingen doen, mooie woorden, maar ondertussen heel wreed kunnen zijn. Pas op. Maar als tweede, niet alleen naar andere wijzen, maar ook een spiegel voor onszelf. Ook wij kunnen heel veel mooie dingen doen, maar soms zomaar heel egoïstisch zijn. Pas op. Bekeer je. Zodat we niet meewerken aan het verspreiden van het kwaad, maar aan het goede. En dat blijkt in het klein en in het groot. Dat blijkt in hoe we omgaan met het ongeboren leven, met kleine kinderen. Dat blijkt in hoe we omgaan met vluchtelingen. Dat blijkt in hoe we omgaan met elkaar. Verspreiden we het kwaad of verspreiden we het goede? Het evangelie, het goede nieuws van redding door Jezus die alles gegeven heeft om mensen te redden. En dat is goed nieuws, broeders en zusters, in deze wereld waar zoveel misgaat. Dat Jezus terugkomt op de wolken en uiteindelijk recht zal doen. Dat Trump en Poetin en Zelensky en iedereen, ook u en ik, wij allemaal voor de troon van God verantwoording moeten afleggen. En dat God recht zal doen. En vrede zal brengen. En liefde. En rechtvaardigheid. En goedheid. Rechtvaardigheid. Denk daaraan. Als je weer geraakt wordt door het bericht van het nieuws over weer onrecht hier of weer ellende daar. God ziet het ook en God gaat er wat aan doen. Zijn koninkrijk komt. Hoe ik dat weet? Door Jezus, de goede herder die zijn leven geeft voor de schapen. Om ons eeuwig leven te geven. Daar mogen we naar uitzien. Een koninkrijk waar geen wrede Herodesen meer zijn. Maar waar Jezus, de goede God, onze goede herder is. Wat een vooruitzicht. Wat een hoop in deze tijd. Halleluja. Amen. We zingen het met lied 131, couplet 1, 2 en 4. Kom, verwonder u hier mensen. En dan ook het gebed door uw dood voor ons het leven. We zullen danken en bidden. Er is gelegenheid voor stilgebed en we besluiten ons gebed met het samenbidden van het Onze Vader. Laten we danken en bidden. Almachtige, eeuwige, Heere der Heren, Koning der Koningen. Er is veel aan de hand in deze wereld. Uw wereld waar wij mensen zo'n puinhoop van maken. Waar we raketten op elkaar afschieten. In het groot, maar in het klein ook heel geniepig en gemeen tegen elkaar kunnen zijn. Uw mooie schepping, die wij kapot maken. Het is niet best met ons gesteld, want die Herodes zit ergens in ons allemaal als we niet uitkijken. Hoe moet dat ooit goed komen? Vragen we ons dan wel eens af als we naar het nieuws kijken of luisteren of lezen. Weer onrecht, weer ellende. Maar vanmorgen mochten we het horen. U ziet het ook. U hoort het ook. En u laat het er niet bij zitten. U komt. U komt er wat aan doen. Terwijl het niet eens uw schuld was. U bent onschuldig. Maar u komt wel. En geeft u zelf. U gaat die diepe, diepe, diepe weg van lijden. Van strijd. De strijd tegen het kwaad, tegen de duivel zelf. Maar u overwint. Dwars door alles heen, al kost het u uw eigen leven. En daarom roepen we en bidden we u aan. Kind van God, Zoon van David, Redder van de wereld. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Maak een einde aan al het onrecht. Breng dictators tot inkeer, verkeerde leiders. En breng het goede. Breng uw koninkrijk, uw vrede. Leer ons regeren en leiden zoals u. Als goede herders. Die het belang van de ander uitnemender, die de ander uitnemender achten dan zichzelf. Het belang van de ander voor het oog hebben. Dat vraagt een omkeer in ons leven. God, maar dat wilt u geven, door uw Heilige Geest, door uw woord. En vanmorgen hebben we het allemaal gehoord. Wat u ons geven wil, genade, verlossing, bevrijding. Maar ook wat u van ons vraagt. Dat we ons egoïsme en eigen belang opgeven. En dat we gastvrij worden. En liefdevol, juist ook voor kinderen. En voor alle mensen. Laat zo uw evangelie, die oude schriftwoorden, ons leven vormen. En niet alleen van ons, maar van alle mensen in deze wereld. We bidden u voor de mensen die ons moeten regeren. Onze koning Willem-Alexander en zijn gezin. De regering van ons die demissionair is. De nieuwe regering die gevormd moet worden, maar wat nog allemaal niet van harte gaat. Geef wijsheid en erkenning van u, de koning der koningen, om zo ons land te regeren. De mensen die op Europees niveau hun verantwoordelijkheid nemen. De wereldleiders, de leiders van grote bedrijven. Maar misschien ook wij wel in het klein, ons eigen bedrijfje of in ons eigen gezin. Leer ons te regeren zoals u. In liefde, in nederigheid. Niet ons egoïsme, maar het belang van de ander. Van uw koninkrijk voor ogen te hebben. Zo bidden we u niet alleen voor ons eigen volk, maar voor alle volken. Juist ook voor uw volk Israël, die door het antisemitisme al zoveel heeft meegemaakt in de eeuwen. En nog steeds. En ook bidden we u voor de Palestijnen in het huidige Bethlehem, waar nog steeds die onrust is in Gaza en zoveel andere plaatsen. Voor alle volken in Soedan, in Congo, in Oekraïne, in Rusland, in Noord-Korea, in China, Amerika, overal. Laat alle volken u erkennen en vinden, de Messias, Jezus, de Redder, de Verlosser, de Koning der Koningen. Breng ons allemaal tot inkeer. Laat ons buigen voor u en het belijden. Jezus, u bent Heer. En laat zo uw Koninkrijk komen, uw vrede, uw recht, uw goedheid, uw liefde. En in die tussentijd bidden we om kracht, om het lijden te kunnen dragen. om het vol te kunnen houden. Als we misschien zelf ook weten van geween, van kinderen die we verloren hebben, of ander leed wat ons zo aan het hart gaat. Goede God, ontferm u en troost in rouw, in verdriet, wees nabij in ziekte. We bidden u voor de heer Willy Huls in het UMCG. Hij is afgelopen woensdag opnieuw geopereerd. En dank u wel dat dat goed lijkt te zijn gegaan. Maar bidden u voor hem en zijn vrouw in deze levensfase. En voor alle zieken. U kent ze wel bij naam. Heer, ontferm u. Help ons dit lijden te dragen. In verwachting van de verlossing van uw koninkrijk dat komt. We mogen u ook danken voor zegeningen. Danken met het echtpaar Holtman-Hulsker, 45 jaar getrouwd. Het echtpaar Brouwer-Bonenschansker, 60 jaar getrouwd. Dank u wel voor uw genade, voor uw zegen. Uw trouw ook daarin getoond. U past daarvoor, u komt de erkenning daarvoor toe als de trouwe, de goede God. En daarom doen we het ook nu, om u te danken voor lichtpuntjes die u al geeft in deze wereld, voor zegeningen van uw genade. Wij bidden u voor uw kerk hier in Vlagtwedde, op zoek naar een nieuwe herder en leraar. Wij bidden God dat op uw tijd hier ook weer een dienaar van uw woord mag zijn, om de gemeente en om heel het volk te weiden in de grazige weide van uw woord, als goede herder. We bidden u voor de kerkraad in deze vakante tijd, voor de consulent, broeder van de Wind, voor alle mensen, die gemeenteleden die op hun eigen manier erbij betrokken zijn, dat uw koninkrijk hier doorgaat en verder komt en doorbreekt en overwint. En er een einde komt aan de duisternis en aan de moeite en de ellende. Dat uw verlossing, dat uw koninkrijk komt hier in Vlagtwedde, hier in onze provincie, in ons land en wereldwijd. Een einde aan alle Herodussen. En de rode loper uit voor u, de koning der koningen, die voor eeuwig regeert. En zo komen we in stilte met onze persoonlijke gebeden, zorgen, dank, met onze aanbidding bij u, de Heer der Heren, de koning der koningen. En we verenigen ons in het gebed dat Jezus ons leert bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het ging over gastvrijheid. Dat kunt u ook laten merken in de collecte. De eerste collecte is namelijk voor diaconaat. De tweede collecte is voor de kerk. En daarna zingen we als slotlied de geloofsbelijdenis. Gezang 303. Ik geloof in God de Vader. Ga heen in vrede en ontvang daartoe de zegen van de Eeuwige. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.